En het thema wat ik gekozen heb voor deze zondag is ook met een vraag. Is Israël een leidende knecht des Heren? En als je deze vraag stelt, hier zo, dan denk ik dat je vanuit de meerderheid hier een antwoord zult krijgen van ja. Israël is een leidende knecht van de Heer. Ook in de tijd waarin we leven. En daar ga ik het over hebben vanochtend. En ik wil het woord van God openen bij Jesaja. En dat is Jesaja hoofdstuk 53, heel bekend. Jesaja 53 vanaf vers 1 tot en met 7 ga ik lezen. Want als je, ik noem het Eerste Testament, niet het Oude. Want het Oude wil vaak zeggen van nou dan heeft het afgedaan en dan is het Nieuwe gekomen. Ik spreek veel liever over het Eerste Testament en het Tweede Testament. Want ook Jezus onderwees na zijn opstanding, onderwees de Heer Jezus uit de schrift vanuit Mozes. Vanuit de profeten en vanuit de geschriften. En hij vertelde bijvoorbeeld aan de Emmausgangers alles wat over Yeshua geschreven stond in Mozes, de vijf boeken van Mozes, de Torah, in de geschriften en ook in de profetieën. Nou, Jesaja is een grote profeet die hier in principe het volgende profeteert als het gaat over knechten, meervoud. Ik begin bij vers 1 van hoofdstuk 53. Wie gelooft, ik lees het vanuit de NBG, wie gelooft wat wij gehoord hebben, aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want als een lood schoot hij voor zijn aangezicht op en als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte nog luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen en wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Nou, als je tijd en gelegenheid hebt de komende tijd en Jesaja er eens op na zou slaan, ook Jesaja vanaf van hoofdstuk 40 tot 53, dan kom je daar veelvuldig het woord knecht tegen. Ook de leidende knecht. Nou, de commentaren, als je die erop na zou slaan op dit gedeelte, zeggen ook heel velen, hier is er sprake van een leidende knecht en dat is Yeshua. Dat is een persoon. Maar sommige commentaren zeggen ook dat dit ook gaat om Gods volk, Israël. En daar kom ik op terug. Er is sprake van knechten. Meervoud. En er zijn er twee, heb ik ontdekt. En dat is, enerzijds is dat Yeshua, is dat Jezus, de Messias, die dankzij het volk van God gekomen is, dankzij Israël. En dat is Israël zelf. Israël is ook een knecht. Je zou ook kunnen zeggen, er is sprake van twee zonen. En ik heb ontdekt dat als je het hebt over die twee, Israël enerzijds, Gods zoon anderzijds, dan zie ik tussen die beide parallellen. Ik zie overeenkomsten. En ik heb, om die overeenkomsten wat te duiden, heb ik een aantal dingen op een rij gezet. Een zestal punten. Dus het is niet een drie punten preek, kijk als vroeger in de traditionele kerken, dan had je dan een pauze op een gegeven moment, dan had je ook nog een slotwoord, een drie punten preek. Maar ik wil even stilstaan kort bij de geboorte van Gods volk en Yeshua, Gods zoon. Bij het zoonschap, als het ware, de zoon. En bij de doop, ook heel belangrijk. Maar ook bij de woestijnperiode. En dan het offer als vijfde punt en als slot een afsluiting met te zeggen van ja, een lijdende knecht, lijdende knechten door de geschiedenis heen. Want dat mogen duidelijk zijn, de ellende in deze wereld is er eigenlijk vanaf Adam, toch? God schiep hemel en aarde in zes dagen. De zevende dag rustte hij op de Shabbat. En God zegende het werk, maar dan komt er, Genesis zie je het al, dan komt er op een gegeven moment de verleiding van Gods vijand, de duivel, die roet in het eten gooide. En dan spreken we over de zondeval. Nou, dan komt er van alles in de wereld. Dood, ziekte, strijd, lijden en noem maar op waar we vandaag de dag mee te maken hebben. En het lijden, zeg ik nogmaals, dat gaat ons ook niet voorbij als persoon, als familie, als gezin, als kerk, als gemeente. Nou, de oorsprong, dat ligt daar, bij Adam en Eva, die de mist ingingen. En uit het paradijs werden gegooid, zou je bijna kunnen zeggen. Nou, dan zie je dat God al in Genesis op een gegeven moment met een heilsplan komt. En dat heilsplan dat gaat door de geschiedenis heen. En eigenlijk zou je zeggen, als we het hebben over de geboorte, dan begint de geboorte van het volk van God, begint bij een aartsvader, Abraham. Daar begint de geboorte van Gods volk. En eigenlijk naar de mens gesproken was dat onnatuurlijk. Een man van 100 jaar bij een vrouw van 90. Nou, menselijkerwijs gesproken onmogelijk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En op bovennatuurlijke wijze, als een wonder, werd Isaac geboren. En dan zie je de lijn verder gaan naar Jacob. En nogmaals, die geboorte van Gods volk begint bij Abraham. Abraham, Genesis 12, wordt getrokken uit de wereld, uit de volkeren, uit Ur der Chaldeeën. Hij wordt geroepen om te gaan in geloof naar een land waarvan hij niet wist hoe het eruit zou zien. Maar toch in geloof ging. De geboorte van het volk gaat terug naar Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. En nou, die lijn die wordt door God doorgezet. Als we de geboorte van Jezus de Messias van Israël daarbij betrekken, dan zien we dat dat ook een godswonder was. Ook boven natuurlijk. De geboorte van Jezus uit de maagd Maria was eveneens een godswonder. Menselijkerwijs niet mogelijk, maar bij God zijn die dingen mogelijk. Het tweede punt wat ik benoem en wat ik wil duiden is het zoonschap. Ik heb hem al genoemd, Mozes, die na een tijd, daartussen heb je Jozef nog, die met zijn familie vanwege een hongersnood naar Egypte gaat. En in Egypte dan komt Gods volk in slavernij. En dan zie je eigenlijk ook al die strijd tussen enerzijds God en anderzijds zijn tegenstander, de duivel, die ook bij het leven van Mozes als het ware niet wil dat jongens geboren worden. En alle jongetjes die in Egypte werden geboren, die moesten worden gedood. Nou, dan zie je dat Mozes, heel bijzonder, Mozes in een biezenkistje, in een ark, wordt gelegd, in de Nijl drijft en wordt opgepikt door het hof van de farao. Daar aan het hof komt, maar ook dat was een lijdensweg, een strijd. Een strijd die Mozes moest aangaan. Nou, dan wordt hij nog geroepen door God ook om Gods volk samen met de Aaron uit te leiden, de Exodus. En dan zegt God in Exodus 4 vers 22, terug op dat zoonschap. Dan zegt God over Israël, Israël, mijn eerstgeboren zoon. Exodus 4 vers 22, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. God kiest een volk. God kiest een volk. Israël. Als zijn eerstgeboren zoon. En dan het tweede, de parallel naar Jezus de Messias. Die wordt Gods enig geboren zoon genoemd. Want dat is een hele belangrijke tekst die we allen kennen, die ook vaak in evangelisatiebijeenkomsten wordt aangehaald. Als ik zou zeggen, wat staat er in Johannes 3 vers 16? Nou, dan kunnen we als bijbelgetrouwe gelovigen dat natuurlijk zeggen. Wie durft een poging? Amen. Enig geboren. Dus die twee even los. Israël, Gods eerstgeboren zoon. En Jezus, de Messias, zijn enig geboren zoon. Johannes 3 vers 16. En je zou bijna kunnen zeggen dat bij de geboorte van die twee zonen begint ook een lijdensweg. Begint ook een lijdensweg. En dat zien we, als we het hebben over Israël, zien we dat vandaag de dag voor onze ogen gebeuren. Derde punt, wat ik noem, is de doop. Nou, ik weet vanuit mijn eigen leven dat er in de jaren 60, 70 veel gestreden en een strijd was om de doop. Wat een strijd in families. Wat een lijden soms ook. In families, in gezinnen. En wat ook een strijd in je eigen leven. Om tot die stap te komen. Nou, na de uittocht van 400 jaar slavernij in Egypte, wat niet misselijk was, wordt Gods volk wordt gedoopt. Gods volk wordt gedoopt in de wolk en in de zee. 1 Korinthe 10 vers 2 zegt, en dat allen, het hele volk, en wat erbij hoorde, nou ik denk als je het zou optellen met elkaar 1,5 miljoen, wat uittrok uit Egypte, dan staat er in 1 Korinthe 10 vers 2, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. We zongen toch ook een mooi lied, God splijt de zee. Ik zie dat als een doop. Een doop. Gedoopt in de wolk en in de zee. Jezus de Messias is ook gedoopt. In de Jordaan. Door Johannes. Nou, als één het recht had om te zeggen, laat dat maar aan mij voorbij gaan, dan was het toch Yeshua. Man zonder zonde. Maar Jezus gaat die weg. In gehoorzaamheid. Als mijn en jouw voorbeeld. Mocht je nog worstelen met de doop. En toen de Heer Jezus gedoopt werd. En aan het bidden was. Ging de hemel open. En werd ook hij gedoopt in de Heilige Geest. Want een duif als symbool van de Heilige Geest daalde op hem neer. En God de Vader zei, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik een welbehagen heb. Lucas 3 vers 21 kun je dat zien. En vanuit de doop van Jezus, en dat geldt ook vaak in ons leven, dat na zo'n stap in gehoorzaamheid, na zo'n stap in geloof, komt er heel vaak een woestijnperiode. Een woestijnperiode waarin je wordt verzocht, waarin je wordt aangeklaagd. Zo ook de Heer Jezus, die op een gegeven moment na zijn doop in het waterbad van de Jordaan en met de Heilige Geest, als Jezus dan vervolgens vol van de Heilige Geest, zo staat er in Lucas 4 vers 1, gaat Jezus vol van de Heilige Geest, gaat hij de woestijn in. En daar voert hij een strijd. Een strijd met de duivel. Een strijd met de leugenaar. En dan wordt Jezus wordt 3 keer verzocht in de woestijn. En dan is het heel bijzonder dat Jezus vanuit het woord van God op een gegeven moment tot 3 keer toe tegen de duivel zegt, er staat geschreven dat. Tot 3 keer toe. Er staat geschreven dat. Nou, laat dat ook voor jou en voor mij een boodschap zijn om als wapen te kunnen gebruiken tegen de aanklachten, tegen de boze pijlen die op jou en mijn leven worden afgevuurd. Hoe belangrijk is het dan om de schrift te kennen? Het woord van God te kunnen proclameren. En de aanklager van de beginnen, de leugenaar die heerst over deze aarde, te kunnen pakken met het woord van God en te kunnen zeggen van, er staat geschreven dat. En dat is de kracht. Dat is de kracht ook van gebed, dat is de kracht van voorbeden, maar dat is ook de kracht van kennis van Gods woord. Er staat ook in de Bijbel, een volk zonder kennis gaat verloren. Hoe belangrijk is het onderzoeken van de Heilige Schrift, de Bijbel en ook de prediking vanuit het woord van God. Als Jezus dan die verzoekingen in 40 dagen en 40 nachten in de woestijn volbrengt, heb ik wel eens vaker gezegd, dan staat er in Lucas hoofdstuk 4 vers 14, Hij keert in de kracht van de Heilige Geest keert hij terug. Met andere woorden, wil je de strijd aan kunnen gaan, dan moet je als het ware vol van Gods Geest, moet je de woestijn in. Leren om te strijden, leren om het woord van God te hanteren. En als je dat doet en terugkeert naar je plek, dan kom je in de kracht van de Heilige Geest terug. Dat gebeurt bij Jezus. Nou, je ziet het ook bij het volk van God, wat in de woestijnperiode 40 jaar lang ook wordt verzocht. Ook met tegenslagen te maken krijgt. Ook is er, en tot drie keer toe is er oneenigheid over het eten van manna, het hongerlijden. Ze lijden honger, Deuteronomium 8, vers 3. Er is oneenigheid over het water. Water is heel belangrijk. Je kunt beter zonder eten, vastvoedsel, dan zonder water. En in Israël hebben ze wel eens gezegd van een van de opvolgende oorlogen zou wel eens een wateroorlog kunnen zijn. Water. Oneenigheid over het water. Exodus 17 vers 2. Nou, en in Deuteronomium 6 vers 13, dan staat daar ook nog, de Heere, uw God zul je dienen en hem vrezen. Het is een kwestie van, dien de Heere met alles wat in je is, en je zult gezegend worden. Doe je dat niet, dat zien we ook bij Gods volk, volg je niet de geboden zoals God geboden heeft, ja, dan zul je het ook tegenkomen in het leven. En dan als vijfde punt, het offer van beide. Abraham, die krijgt van God de opdracht om zijn zoon Isaac te offeren. In Genesis 22 vers 2 kun je dat lezen en dan gaat Abraham, gaat met zijn zoon Isaac, gaat op weg, gaat op pad naar de berg Moria. En dan krijgt hij van God de opdracht om zijn zoon Isaac te offeren. En op het moment als Isaac op dat altaar ligt, Dan ziet God eigenlijk het geloof en de gehoorzaamheid van Abraham. En dan ontdekt hij in een struik een ram. En dan zegt God tegen Abraham, ik heb je gehoorzaamheid en je geloof gezien. Daar is een ram, slacht die. En daar vandaan komt ook de ramshoren. De shofar waarop geblazen wordt, de ramshoren. En uiteindelijk, als je die geschiedenis aan je voorbij laat gaan, dan blijkt die opdracht die God aan Abraham geeft eigenlijk een beproeving te zijn in het leven van Abraham. God beproeft Abrahams geloof. Nou, en op de uitlopers van de berg Moria zien we, als we Israël de kaarten bijpakken en in Jeruzalem zijn geweest, dan weten we dat. Dan is een van de uitlopers van de berg Moria is Golgotha. Golgotha. Waar God op een gegeven moment zijn zoon eigenlijk laat sterven aan het kruis. God offert zijn zoon Yeshua aan het kruis voor jou en mij. En dankzij dat offer, dankzij de lijdensweg van Jezus, leven wij, mogen wij leven, tot in eeuwigheid. Bijna het slot. Punt 6. Kom je eigenlijk een beetje bij het thema van de lijdende knecht. Zowel Jezus, wat we ook lazen in Jesaja, is Jezus een lijdende knecht geweest voor jou en voor mij, om de weg te banen naar de Vader, zodat we ook dankzij dat offer van het lam, wat stom was voor zijn scheerders, zijn mond niet opendeed, om weer terug te komen bij de Vader. Nou, Israël is vanaf de geboorte tot de dag van vandaag, als het ware nog steeds, een lijdende knecht. Een lijdende knecht. Tot op de dag van vandaag. Het is deze maand, 9 maanden geleden, dat Hamas op 7 oktober Israël aanviel op een verschrikkelijke wijze. Mensen afslachten. Mensen gijzelden. Er wordt nu zelfs gedacht, ik vind het vreselijk om dat te bedenken. Maar 7 oktober en daarna zijn vrouwen en meisjes verkracht. Er wordt zelfs gesproken dat na 9 maanden er waarschijnlijk, ik kan het niet met zekerheid zeggen nog, hou me te goede, maar de kans is groot dat na 9 maanden kinderen in gevangenschap zijn geboren. Want ze zijn op verschrikkelijke wijze zijn ze tekeer gegaan. De geest van Amalek, die vierde hoogtij, 7 oktober. Net zoals dat ook was na de uittocht uit Egypte, waar Amalek de zwakkeren in de achterhoede aanviel. Hij viel de zwakkeren in de achterhoede aan. Deuteronomium hoofdstuk 25 vers 17. Kun je dat lezen? En we zien door de geschiedenis heen, als je de Bijbel leest, bij Saul, ook Amalek, we zien door de geschiedenis heen dat Amalek als het ware en de geest van Amalek een aartsvijand is van de Almachtige. En we zien diezelfde geest van Amalek, zien we die terug bij Hitler. 6 miljoen Joden uitgeroeid. Waaronder meer dan 1 miljoen kinderen. We zien die geest van Amalek in de Ayatollahs van Iran. Want in feite is Iran min of meer de kop van de slang. Is als het ware de koning op een schaakbord die pionnen uitzet om Israël uit te roeien. En de pionnen van Hezbollah, of van Iran, zijn Hezbollah, zijn de Houthis en is de Hamas. Geest van Amalek. 7 oktober. De geest van Amalek in Hamas viel zwakkeren aan in de kibbutzims. En ik geloof dat jij binnenkort weer naar Israël gaat en in het zuiden van Gaza mee gaat helpen daar in die omgeving. Nou dan, als je daar bent, dan proef je en dan zie je de druk die er heerst in dat land aan de ene kant. En aan de andere kant, je ziet ook een geweldige veerkracht in het volk van God. Dat ze ondanks dat lijden, als het ware hun hoofd opheffen naar de eeuwige waarachtige. Nou, wat er ook gebeurde met zowel de Heer Jezus, als parallel, als ook met het volk van God. Ze werden beide, en ze worden, vals beschuldigd. Jezus voor zijn kruisdood, die werd vals beschuldigd. En we zien ook dat Gods volk Israël vals beschuldigd wordt. En waar gebeurt dat? In Nederland. Den Haag. Het Vredespaleis. Daar wordt Israël aangeklaagd. En ik weet niet of je dat meegekregen hebt, maar vorige week vond er in Den Haag een conferentie plaats, de trial, waar ik bij aanwezig mocht zijn, ook namens de ICEJ. Er waren meer dan 500 mensen vertegenwoordigd vanuit meer dan 40 landen, die in het World Forum in Den Haag vorige week, als het ware een decreet hebben samengesteld om de rechters in het internationale strafhof en gerechtshof van Den Haag, om die te waarschuwen. Zint rechters eer gij begint. En we waren daar aanwezig. En dat was een bijzondere bijeenkomst. Aan de ene kant twee evenementen in Den Haag vorige week. En zo probeerde ik het nieuws ook te volgen en dat te beleven. In de Tweede Kamer had je vorige week had je de regeringsverklaring. Die werd afgelegd door het nieuwe kabinet onder leiding van premier Schoof. En in de Tweede Kamer was het een chaotische, nou ik zeg het heel voorzichtig, een bende. Een chaos. Hoe ze daar elkaar met woorden elkaar aanvielen. Dat is dan de regering van Nederland. Dat is de Tweede Kamer die op een, vind ik, afschuwelijke wijze, kinderachtige manier, daar de regering, bij wijze van spreken, die zijn verklaring aflegt, de maat neemt. En het uiteindelijk gaat over discussies van hoofddoekjes, ja of nee, of weet ik wat allemaal. Dan denk ik van, man, pak aan en ga aan het werk ook in Nederland. Dat was het ene evenement in Den Haag. En in het World Forum met 500 mensen waren we God aan het eren, aan het aanbidden, in gebed. De strijd gingen we aan, bij wijze van spreken. En er was eenheid, er was een zalving van Gods geest. Het World Forum had tegen de organisators gezegd van, jullie moeten er wel voor zorgen dat er voldoende beveiliging is. Want het is over Israël en we weten inmiddels dat wanneer het over Israël gaat, dan kan er het nodige losbreken. Dus zorg ervoor en ook wij zullen zorgen voor extra politie. Want het World Forum, dat ligt ook tegenover de Israëlische ambassade. Toen hebben de organisatoren gezegd, ook een stap in geloof. Lieve mensen, dat is niet nodig. Er hoeft hier geen extra politie, geen extra bewaking. En die mensen stonden na 2 dagen, stonden ze perplex. En zeiden van, hoe is dit mogelijk? Gods wonder. Gods wonder. Maar nogmaals terugkomend op wat ik aan het begin zei. De volkeren worden gewaarschuwd. En ik zou je willen wijzen naar Joël hoofdstuk 3. Joël hoofdstuk 3 is een profetie waar God uitspreekt dat alle volkeren, die zullen op een gegeven moment gaan naar het Midden-Oosten en komen in het dal van Jozefat, komen daar te staan. En daar gaat God oordelen over de volkeren. Ook Nederland. Ook Amerika. Ook China. Elk land. Alle volkeren zullen geoordeeld worden door de allerhoogste rechter. de God die op grond van zijn woord recht spreekt. En hij zal op een gegeven moment, dat geldt voor jou en mij, dat geldt voor kerken en gemeentes, dat geldt voor ons land, voor ons volk. God zal ons vragen twee dingen, denk ik. Ik weet bijna zeker, op grond van Gods woord. Hij zal ons vragen wat we met zijn zonen, meervoud, met zijn knechten hebben gedaan. God zal jou en mij vragen, wat heb je gedaan met mijn enig geboren zoon, Yeshua, Jezus de Messias? Heb je hem geaccepteerd in je leven of heb je hem afgewezen? Die keus is aan jou. God zal het je vragen. En een tweede vraag die God jou en mij en ons land, ons volk, gemeentes, kerken ook, zal vragen, wat heb je gedaan met mijn eerstgeboren zoon Israël? Ik hoorde afgelopen week via YouTube een boodschap van dominee Henk Poot. Die het eigenlijk had over als het ware een tweede bekering. En toen dacht ik van dat wil ik luisteren. Maar hij had het, net als wat ik vanochtend zei, hij had het over dat je je gaat bekeren tot de enig geboren zoon, Yeshua, Jezus, die jou redt uit de slavernij van de zonde, die jou bevrijdt uit het lijden en verlost van de dingen die je kan overkomen. En hij zei ook van, wat hebben we gedaan met Israël? Hoe staan we daarin? Nou, er is nog een belangrijke tekst waar ik je op wil wijzen. In dat oordeel. En dat is ik wil dat door laten klinken als een let op, als een mind you, als een waarschuwing. In Matteüs hoofdstuk 25, en als je die gedeeltes leest over datgene wat er in de tijd waarin we nu leven gaat gebeuren. En ik geloof dat er heel veel dingen in onze tijd, nog als wij leven, gaan gebeuren. Kijkend ook naar Israël. Dan staat er in Matteüs 25 staat dus ook dat God, dat de Heer Jezus terugkomt en dat hij de volkeren ook zal oordelen. En dan benoemt hij dat als schapen en bokken. Vraag is, aan welke kant sta je? De schapen worden gescheiden van de bokken. De schapen aan de rechterzijde en de bokken aan de linkerzijde. Lieve mensen, aan welke kant sta je? Ben je als het ware een schaapvolk of een bokkenvolk? De Allerhoogste God met zijn Zoon en met de Heilige Geest gaat oordelen en recht spreken. Tot slot, als het goed is in het lijden wat Israël doormaakt, en wat wij als persoon soms door kunnen maken, is dat als één lid lijdt, lijden alle leden. En als één lid vreugde heeft, is er een gezamenlijke vreugde. 1 Korinthe 12, vers 26. Daarom is het ook zo belangrijk, en die oproep doe ik, om te blijven bidden voor zover je kunt, voor de vrede van Jeruzalem, voor Gods volk. En Jesaja 40 vers 1 en 2 zegt, troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd bijna vervuld is. En er ook een leiders of een eind zal komen aan de lijdensweg van Gods volk, waar ze zo naar snakken en waar ze zo naar verlangen. De verlossing van het volk en de hoop die ook het volk heeft, is dat ze samen met de gelovigen uit de heidenen een hoopvolle toekomst tegemoet gaan. Zonder strijd, zeggen we wel eens, geen overwinning. Ik eindig met een woord uit Romeinen. En dat geldt net zo goed ook voor jou en mij als het gaat om het lijden. Wat niet ook onze deur voorbij kan gaan. Dat zullen we ongetwijfeld en iedereen die kan daar op zijn of haar wijze het zijne of hare over zeggen. Het lijden. Wat ons niet bespaard blijft. Het gaat onze deur niet voorbij. Maar dan is er een hoopvolle boodschap vanuit Gods woord uit Romeinen hoofdstuk 8, waar Paulus het volgende zegt, en daar wil ik mee eindigen. Want, zo zegt Paulus, ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zou worden. En dat zie ik gebeuren ook in de schepping. En dan staat er in hoofdstuk 8, vers 18 en 19. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen en de dochteren Gods. De schepping zucht en kreunt in al zijn geledingen. De wereld staat te trillen op zijn grondvesten. Maar lieve mensen, de boodschap is dat er is hoop. Er is hoop dankzij het offer van Jezus. Er is hoop dankzij de almachtige God van Abraham, Isaac en Jacob. Die het niet uit de hand loopt. En die een bemoeienis heeft en houdt met jou, met mij en met ook Gods volk. Wees gezegend in de naam van de Allerhoogste. Amen.